onze hulp. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en Christus Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we zingen van, in verband met een overlijden is er eerst een afkondiging. Vooraf maken we de gemeente bekend dat op 29 september jongstleden is overleden Louisa van den Berg Baartman op de leeftijd van 78 jaar. Zij woonde aan de Spinozaweg 309 in Rotterdam. De rouwdienst zal gehouden worden op TV maandag 5 oktober om 10 uur in onze kerk. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden om 11:30 op de Zuiderbegraafplaats te Rotterdam. Zingen we in verband daarmee nu Psalm 89, het 19e vers. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wijnt ieder uur en wat er verder volgt. Vers 19 van Psalm 89. Gemeente, zal een gedeelte uit het woord des Heren worden voorgelezen, dat u kunt vinden in het boek Leviticus en daarvan het eerste hoofdstuk. We herzeggen voor u Leviticus 1, stellen wij ons vooraf tegenover de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld en nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen, en daarom zegende den Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht en noch zijn dienstmaagd, noch zijn os en noch zijn ezel, nog iets en dat u naasten is. Wij lezen nu uit Leviticus het eerste hoofdstuk. En de Heere riep Mozes en sprak tot hem uit de tent der samenkomst, zeggende: Spreek tot de kinderen Israëls en zeg tot hen: Als een mens uit u den Heere een offerande zal offeren, gij zult uw offeranden offeren van het vee, van runderen en van schapen. Indien zijn offeranden een brandoffer van runderen is, zo zal hij een volkomen mannetje offeren. Aan de deur van de tent der samenkomst zal hij dat offeren, naar zijn welgevallen, voor het aangezicht des Heren. En hij zal zijn hand op het hoofd des brandoffers leggen, opdat het voor hem aangenaam zij om hem te verzoenen. En daarna zal hij het jonge rund slachten voor het aangezicht des Heren. En de zonen van Aaron, de priesters, zullen het bloed offeren en het bloed sprengen rondom dat altaar, hetwelk voor de deur en van de tent der samenkomst is. En dan zal hij het brandoffer de huid aftrekken en het in zijn stukken delen. En de zonen van Aaron, den priester, zullen vuur maken op het altaar en zullen het hout op het vuur schikken. En ook zullen de zonen van Aaron, de priesters, de stukken, het hoofd en het smeer schikken op het hout dat op het vuur is, het welk op het altaar is. Doch zijn ingewand en zijn schenkels zal men met water wassen. En de priester zal dat alles aansteken op het altaar. Het is een brandoffer, een vuuroffer tot een lieflijke reuk den Heere. En indien zijn offeranden is van klein vee, van schapen of van geiten ten brandoffer, zal hij een volkomen mannetje offeren. En hij zal dat slachten aan de zijde van het altaar noorwaarts, voor het aangezicht des Heeren. En de zonen van Aaron, de priesters, zullen zijn bloed rondom op het altaar sprengen. En daarna zal hij het in zijn stukken delen, mits schades zijn hoofd en zijn smeer. En de priester zal die schikken op het hout dat op het vuur is, het welk op het altaar is. Doch het ingewand en de schenkel zal men met water wassen. En de priester zal dat alles offeren en aansteken op het altaar. Het is een brandoffer, een vuuroffer tot een lieflijke reuk den Heere. En indien zijn offerande voor den Heere een brandoffer van gevogeld is, zo zal hij zijn offerande van tortelduiven of van jonge duiven offeren. En de priester zal die tot het altaar brengen, en deszelfs hoofd met zijn nagels splijten en op het altaar aansteken. En zijn bloed zal aan de wand des altaars uitgeduwd worden. En zijn krop met zijn vederen zal hij wegdoen en zal het werpen bij het altaar, oostwaarts aan de plaats van de as. Verder zal hij die met zijn vleugelen klieven, niet afscheiden. En de priester zal die aansteken op het altaar, op het hout dat op het vuur is. Het is een brandoffer. Een vuuroffer tot een lieflijke reuk, den Heere, tot zover.
Gemeente, in verband met voorbeden en dankzegging, deel ik u mede dat de voorbeden zal worden gedaan voor de rouwdragende familie van den Berg. En in de dankzegging willen we denken aan de heer Koedoot van de Spits, die na een ziekenhuisopname weer thuis mocht komen. Vragen wij de Heere nu samen om zijn zegen. Heere, barmhartige en genadige God, wiens naam is ontfermer. O Heere, geef dat vandaag ervaren mag worden, als we weer in uw huis zijn gekomen met een groot deel van de gemeente en als het voorrecht weer geschonken wordt om rondom uw woord te vergaderen. Heere, wil dan uw woord ten zegen stellen, ook voor hen die thuis met ons meeluisteren. En waar dat soms zo anders is dan in een kerkgebouw, Heere, wil geven dat we toch ook mogen weten dat waar twee of drie in uw naam bijeen zijn, dat daar uw belofte aan verbonden is. Daar zal ik tot hen komen en zal hen zegenen. O, wat heeft uw woord uw zegen nodig, Heere. Het is zoals in de natuur het zaad kan gezaaid worden, maar de vruchtbaarheid is zo van u, de Heere. Geef, Heere, dat we dan in uw huis mogen ervaren dat uw woord nooit ledig tot u weerkeert, dat het doet wat u behaagt, Heere, en dat het u dan tot behagen mag, zoals Paulus heeft geschreven, dat het Gode behaagt om door de dwaasheid van de prediking zalig te maken die geloven. U laat de naam van Christus verkondigen, de zaligmaker en verlosser. Eens deed dat een engel in de velden van Efrata. Ik verkondig u heden grote blijdschap, dat geboren is de zaligmaker, Christus de Heere. Maar u hebt de verkondiging aan mensen toevertrouwd, om zondaren te verkondigen dat er een zaligmaker is, Christus de Heere. O, het zou alles wanhoop zijn en duisternis, indien die zaligmaker er niet was. Heere, geef dat we hem mogen verkondigen als een volkomen gewillige en een zo algenoegzame zaligmaker. En wilt u dat, Heere, gebruiken om zondaren daardoor te roepen uit de duisternis en te brengen tot uw wonderbare licht. Want we vrezen dat zoveel van jongs af hebben gehoord dat er een zaligmaker is en dat in hem alles te vinden is wat een verloren mens tot zijn zaligheid nodig heeft, maar die nog nooit arm en schuldig, hongerig en dorstig tot hem zijn gekomen. O God, wilt u door uw geest ons hart bewerken. Laat toch uw geest ons leren wie we zijn voor God onze Schepper, verloren en schuldig. Maar ook, Heere, dat die geest ons leren wilde, waar onze zaligheid te verkrijgen is, in die dierbare Heere Jezus, die eens in de wereld kwam om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En die met dat werk vanuit de hemel doorgaat. U bent present in de wereld door middel van de Heilige Geest. En u doet uw heerlijk werk in een wereld die verscheurd is door allerlei ellende, dood en zorg. En u betoont, Heere, dat het Koninkrijk van Christus een eeuwig Koninkrijk is. En dat zolang als de zon en de maan zullen zijn, zijn naam voortgeplant zal worden van geslacht tot geslacht en van kind tot kind. O Heere, wat een onbevattelijke trouw van u, dat u met uw gezegend werk verder gaat, dikwijls in geslachten, en dat u betoont uw verbond te bevestigen. O Heere, ontferm u daartoe over de jeugd van de gemeente, de gedoopte jeugd. Ze staan zo midden in het strijdperk van deze moderne, van God afgeweken wereld. En de duivel zoekt toch zoveel schade aan te richten en ons weg te trekken van u en van uw dienst. Maar Heere, bewaar ze. Geef ze vooral een hart om u te dienen. Want dan alleen zoeken wij het niet meer in de wereld, wanneer we iets beters op het oog hebben gekregen. Niets kan ons werkelijk uit de wereld trekken, dan alleen te zien op dat grote goed dat weggelegd is voor die u vrezen. Dan zeggen we met David: één ding heb ik van de Heere begeerd, en dat zal ik zoeken. Heere, wilt u zo uw woord ten zegen stellen, ook vanmorgen hier in ons samen zijn. En gebruik het als een middel om mensen tot bekering te brengen en tot geloof in Jezus Christus. Maar Heere, wil het ook gebruiken om het geloof dat u werkte te versterken. Het is uw wijsheid, Heere, om het geloof een plant te maken die wij zelf niet in leven kunnen houden. Uw hof moet u steeds zelf bevochtigen. O Heere, mogen uw kinderen dan ervaren dat u dat wilt doen. En dat u vooral de zondag en de dienst des Heeren daarvoor gebruiken wil. Dat in uw huis u de Heere ontmoet mag worden. En de ogen verlicht om uit onze ellende te zien op de gekruisigde en de opgestane Heere Jezus. Om in hem onze vrede met God en zaligheid te vinden. Heere, verlevendig dat geloof. Sterk uw kinderen in alle strijd. En geef ze in alle aanvechting toch de blik op Christus gevestigd te hebben. De eeuwige hoge priester als vaders rechterhand. En u hebt dat gebed gebeden dat het geloof nooit zal ophouden. O, de schutters hebben haar wel hard geschoten, zegt uw woord. Maar uw pijl is in vastigheid gebleven. Zo bewaart en zo zorgt u voor uw gemeente. Heere, wil ons geven om dat goed te zien en daar te zoeken in ons leven. Want alle dingen gaan voorbij. Een voorbijgaande wereld, dat is de wereld waarin wij leven. En dan breekt voor een ieder van ons de eeuwigheid aan. U hebt ook weer gesproken in het midden der gemeente. Door een die altijd met hen in en uit ging, uit dit leven weg te nemen. Wilt u de familie van den Berge denken, de kinderen en de kleinkinderen die in rouw zijn en die verdriet hebben om het verlies van een geliefde moeder en oma en verdere bloedverwanten. Heere, geef te ervaren dat u de moeite en het verdriet aanschouwt, opdat wij het in uw handen zouden geven. En we geven, Heere, dat ze toch vooral zullen zoeken naar dat goed dat eeuwig blijven zal. Die enige troost beiden in leven en in sterven. En dan kunnen de vragen in het hart zijn, waar is moeder en waar is oma nu? Maar Heere, laat vooral die andere vraag de voorrang hebben. Mijn ziel, doorziet gij uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Heere, wilt u verder ook gedenken aan enkele broeders van de gemeente van wie we hoorden dat ze een behandeling moeten ondergaan. Wilt u die behandeling voor hen tot zegen en genezing stellen? En dan gaf u ook reden om uw naam in het midden van de gemeente te danken. U deed broeder Kudoot weer thuiskomen, Heere. Geef hem ook een dankbaar hart voor uw weldaad. Want het is zo onverdiend, Heere. En dat te gevoelen zal ons u de Heere doen danken en erkennen. Dan bidden we verder voor alle noden en zorgen in deze gemeente. Ook voor de vakante kansel, Heere, dat u die genadig zou willen vullen. Wilt u zijn met uw dienaren, met allen die u roept om uw woord te verkondigen? Wie is tot die dingen bekwaam, zei Paulus? Wie kan het woord van God recht snijden, eerlijk en oprecht, zoals uw woord dat van ons vraagt? Heere, geef dat toch in verlegenheid van u af te mogen bidden. Wilt u dat schenken ook aan mij, waar we dat zo nodig hebben? En dan denken we ook aan onze oude vriend en broeder, dominee Meinders, die lid mag zijn van deze gemeente. Heere, wat heeft hij een hoge leeftijd bereikt? En dan zouden wij denken dat we nu nutteloos zijn geworden. Maar mag gij in de gebeden de kerk des Heren gedenken. En wilt u zo uw zegen geven, Heren, in ons bijeen zijn. We vragen dit alles van u in de vergeving en de wegneming van onze zonden. Alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten wij nu zingen van Psalm 66. En we zingen daarvan maar één vers. Psalm 66, het zesde vers. Door hoogsten arm geweld onttogen, zal ik genoopt tot dankbaarheid verschijnen voor zijn heilige ogen, met offers aan hem toegezijd. Ik zal, nu ik mag ademhalen, na zoveel bangen tegenspoed, al mijn geloften u betalen, u die in nood mij hebt behoed. Het zesde vers van Psalm 66. gemeente, in de bekende christenreis van Bunyan tekent Bunyan de weg van christen vanuit stadverderf naar het hemelse Jeruzalem. Maar dan tekent hij die man met een pak op zijn rug. Die man die reist met een zware last op zijn schouders. Al was hij door de enge poort gegaan, en al was hij in paleis liefelijkheid onderwezen in het zalig worden door het geloof in Christus, toch was dat pak, en dat was het pak van zijn zonden, nog steeds op zijn schouders. En zo is het met zoveel gelovigen. Al weten zij van een enge poort van bekering, en al weten zij van liefelijk onderwijs over de weg der zaligheid, toch rust dat pak nog zo op hun schouders en missen zij de troost en de zekerheid van de vergeving van hun zonden. Wij weten dat Christus dat pak verloor toen hij op Golgotha kwam, toen hij daar op de gekruisigde Jezus zag. Daar alleen raken we dat pak kwijt. En daar willen we onder andere vanmorgen over spreken. Onze tekst kunt u vinden in Leviticus 1, het vierde vers. Leviticus 1, vers 4. En hij zal zijn hand op het hoofd des brandoffers leggen, opdat het voor hem aangenaam zij, om hem te verzoenen. Het gaat in deze tekst over het leggen van de hand op het brandoffer. Eerst willen we letten op het offerdier waarop men zijn hand moest leggen. Dan willen we letten op de betekenis van het leggen van zijn hand op het offerdier. En ten derde willen we stilstaan bij de strijd met het leggen van zijn hand op het offerdier. Gemeente, er is een logische overgang van het boek Exodus naar het boek Leviticus. Want in Exodus zien we dat het tabernakel opgericht wordt. Israël woonde in tenten en de Heere komt nu ook in hun midden in een tent in de tabernakel wonen. En dan in Leviticus wordt verteld hoe de dienst des Heeren in die tabernakel ingericht moet worden. We lezen: en de Heere riep Mozes en sprak tot hem uit de tent van de samenkomst. De Heere heeft Mozes aanwijzingen gegeven voor de diensten in de tabernakel. Allereerst over de offers. De offerdienst staat centraal in de tabernakeldienst. In vers 1 lezen we dat de Bijbel de tabernakel een naam geeft: tent der samenkomst. Dat is dus de plaats waar Israël en God elkaar ontmoeten. Tent van samenkomst. Maar direct wordt ons geleerd dat die ontmoeting alleen plaats kan vinden vanwege het offer en vanwege het altaar. En daarom gaat het allereerst over de offers. De Bijbel spreekt dan over de dienst der verzoening. De dienst der verzoening. Eerst wordt gezegd welke offers de Heere wilde. En dan ook hoe zij moesten gebracht worden. 5 verschillende offers worden genoemd. Het brandoffer, het spijsoffer, het dankoffer, het onzondoffer en het schuldoffer. En het wordt allemaal nauwkeurig beschreven hoe ze die offers moesten brengen. Er wordt niets aan het eigen inzicht overgelaten. God wilde gediend worden volgens zijn inzicht en zijn voorschrift. Leviticus 1 handelt over het brandoffer. Dat offer dat bracht je wanneer je je schuldig voelde ten opzichte van God. Je had Gods gebod overtreden. En dat was voor een Jood ingrijpend. Want de 10 geboden, die heten in de Bijbel de 10 woorden van het verbond. Dat waren de verbondsafspraken tussen God en Israël. Als je zo'n gebod overtrad, dan verbrak je het verbond met God. Wanneer iemand nu Gods gebod had overtreden en het verbond met God had verbroken en daardoor Gods toorn had opgewekt, dan vroeg zo'n Israëliet zich af, wat kan er gedaan worden om mijn zondenschuld weg te nemen? Wat kan er gedaan worden om God die ik vertoornd heb te verzoenen? En dan wees de Heere hem de weg. En de weg was de weg van het offer. En heel die offerdienstgemeente, zo zegt Calvijn het ook, moeten we zien als het evangelie van het Oude Testament. God wees die schuldige Israëliet de weg. Hij moest met een lam of een jong rund naar de tabernakel gaan. Het moest een volkomen dier zijn. Hij mocht geen gebreken hebben en geen ziekten hebben. En hij moest dat dier dan doden bij de deur, staat er, van de tabernakel. Dat is dus voor dat voorhangsel. Als je daar doorging, kwam je in het heilige. Voor de deur. Het wordt ook genoemd voor het aangezicht des Heren. Dus voor de deur van Gods huis, onder zijn ogen, werd dat offer gebracht. De priester hielp hem daarbij. Allereerst werd dat beest de huid afgestroopt en de keel doorgesneden. Dat eerst keel doorgesneden en het bloed opgevangen. En dat werd gesprengd rondom het altaar. En toen de huid afgestroopt. En daarna werd dat dier in stukken gesneden. De kop werd van de romp gescheiden. De ingewanden werden gewassen. En ook de poten werden gewassen. Want die waren vuil. En dat kon geen offer voor God zijn. God eiste een rein offer. Waaraan geen smetten kleefden. Dat eiste Gods heiligheid. Alleen met het volmaakte nam de Heere genoegen. En daarom moest dat dier, de ingewanden van dat dier, gewassen worden en de poten gereinigd. Een offer dus waaraan geen smetten kleefde. Onze Heidelbergse catechismus zegt dat heel eenvoudig over de zondeloosheid van Jezus. Want iemand die zelf zonde heeft, kan voor de zonde van anderen niet voldoen. Dat werd daardoor dus afgebeeld. Het moest een rein offer zijn. En daarna werden die stukken van dat dier, met die ingewanden en met die huid en met die hoeven, dat dier in zijn geheel werd op het hout van het brandoffer gelegd en werd daar dan verbrand. En dan lezen we in vers 9, het is een brandoffer, een vuuroffer, een liefelijke reuk, de Heere. Een liefelijke reuk, de Heere. Dat kom je steeds tegen in de Leviticus. Je komt het 16 keer tegen. Het is een uitdrukking vol betekenis. Voor het eerst lezen we die uitdrukking in Genesis 8. Als Noach weer op de aarde komt en gered is in de zondvloed, heeft hij behoefte om offer te brengen. En van de weinige reine dieren brengt hij dan offers aan de Heere. Uit dankbaarheid dat de Heere hem en zijn gezin gespaard heeft in de ark. En dan lezen wij het voor de eerste keer in de Bijbel. En de Heere rook die liefelijke reuk. En de Heere zeide in zijn hart, ik zal voortaan de aardbodem niet meer vervloeken. Voortaan al de dagen der aarde zullen zomer en winter, hitte en koude, regen en droogte, zaaiing en oogst niet ophouden. Een lieflijke reuk. Het woord in het Hebreeuws leest eigenlijk een reuk van rust. Gods toorn, die gewoed had tijdens de zondvloed, was tot rust gekomen. Dat offer van Noach verspreidde een reuk van rust. Het betekende dat God ermee tevreden was. Dat zijn rechtvaardigheid was voldaan. Dat zijn toorn, zijn heilige toorn over het kwaad, tot rust was gekomen. Zijn ongenoegen vanwege bedreven zonden was weggenomen. Een liefelijke reuk. Het wordt in de Bijbel voor het offer van Jezus gebracht, enkele malen. Heel duidelijk in Efeze 5, het tweede vers. Daar lezen wij die ons heeft lief gehad en zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande, een slachtoffer, Gode, tot een lieflijke reuk. Jezus bracht het lieflijkste offer. In de eerste plaats, hij offerde zichzelf. En hij bracht een heilig offer. Want gemeente, het offer dat Jezus bracht, was het offer van iemand die nooit zonde gekend en nooit zonde gedaan heeft. En daarom was dat een offer dat rust bracht, dat voldoening aanbracht. Het wordt ook genoemd een onbevlekt en een onbestraffelijk offer. Vrijgekocht zijn de christenen, zei Petrus, door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en een onbevlekt lam. Toen dat offer op Golgotha werd gebracht, dat onbevlekte, onbestraffelijke offer, kwam er voldoening tot stand, kwam Gods toorn over de zonde tot rust. Jezus bracht een offer van rust. Een offer dat God voldeed. Genoeg was er gedaan. En dat is het Bijbelse woord genoegdoening en voldoening. Als iemand jou een tand uitgeslagen had, mocht je hem ook een tand uitslaan. En zo kwam er genoegdoening tot stand. En eigenlijk betekent het, er kwam evenwicht tot stand. Toen Jezus zich offerde, kwam er genoegdoening tot stand. Aan al de eisen van Gods heiligheid en rechtvaardigheid werd volkomen voldaan. En daarom scheurde dat voorhangsel van boven naar beneden. En daarom wekte God Jezus op uit de doden met Pasen. Het brandoffer zag op dit offer van Christus. Nu zegt Leviticus 1 vervolgens wat de offeraar moest doen. We lezen: en hij zal zijn hand op het hoofd van het offerdier leggen, opdat het voor hem aangenaam zij, om hem te verzoenen. En daarop letten we in de tweede gedachte. We spreken over de betekenis van het leggen van zijn handen op het hoofd van het offerdier. Voordat het dier geslacht werd, voordat dat bloed uitgestort werd aan de voet van het altaar, moest die offeraar zijn handen op de kop van het offerdier leggen. Dat was het eerste wat er gedaan moest worden. Dat ging echt aan alles vooraf. Hij kwam met een offerdier. Hij stond daar bij de deur van de tent ter samenkomst, dichtbij het brandofferaltaar. En het eerste wat hij moest doen, hij moest zijn handen leggen op de kop van het offerdier. En daarna werd er pas geslacht, geofferd en verbrand. Dat eiste de Heere dus, dat hij zijn hand op de kop van het offerdier zou leggen. En waarom eiste de Heere dat? We lezen opdat het voor hem aangenaam zij om hem te verzoenen. Opdat het hem ten goede zal komen. Opdat hij de zegen van zal ontvangen, het nut. Daarom moest hij zijn handen op de kop van het offerdier leggen. Dat woordje leggen, dat komt herhaaldelijk voor in Leviticus. Dat is het Hebreeuwse woord yado. En yado, dat betekent eigenlijk steunen. Heel zijn gewicht ergens op steunen. Leggen is zomaar niet een lichte aanraking. Leggen is steunen, met je hele gewicht erop steunen. Hetzelfde woord vinden we bij Simson, als hij in de tempel van Dagon is. Dan zegt hij tegen de bewaker, maak mijn handen toch leggen, steunen, op de pilaren. En hij steunde daar zo geweldig op, dat het gebouw instortte. Leggen is dus je hele gewicht erop steunen. Dat komt steeds in Leviticus voor. Op de grote verzoendag moest de hoge priester de zonde van Israël belijden, ook aan de deur van de tent der samenkomst. Dus onder Gods ogen moest hij de zonde van Israël belijden. En daarna zijn handen leggen op de kop van de bok die als zond en schuldoffer zou dienen. Dan droeg hij de zonde van Israël over op dat dier en werd dat dier daarna geofferd. Dat leggen van de hand op de kop van het offerdier heeft een rijke en belangrijke betekenis. Allereerst, de offeraar maakte daardoor contact met dat offerdier. Door de handoplegging werd dat offerdier zijn plaatsvervanger. Hij vereenzelvigde zich met dat dier, zodat het zijn plaats kon innemen en in zijn plaats geofferd kon worden. Hij beleed zijn zonde en legde dan zijn handen op dat offerdier. En hij beleed dan, ik heb gezondigd. Ik heb uw gebod overtreden. Ik heb het verbond verbroken. Ik heb u tot toorn verwekt. Maar Heere, ik leg mijn handen op dit dier. Omdat u zegt dat u genoegen zult nemen met de dood van een onschuldig dier. Die offeraar nam dus zijn toevlucht tot het brandoffer. Die offeraar die vluchtte dus tot het offer dat de Heere zelf aanwees. Waarvan de Heere zei, als je dat een offer brengt, dan heb ik voldoening ontvangen voor je zonden. Zo kwam die offeraar dus eigenlijk in de tabernakel en later in de tempel. Hij zei, ik ben schuldig, ik heb gezondigd, maar ik neem mijn toevlucht tot de weg, Heere, die u zelf hebt aangewezen om mijn zondenschuld weg te nemen. En ik leg mijn handen op het offerdier. Ik steun daarop met mijn ganse gewicht. En ik hoop en geloof dat u genoegen zult nemen met de dood van dat dier in mijn plaats. En dan ten derde. Door zijn handen te leggen op de kop van het offerdier, sprak die offeraar zijn geloof uit in de door God aangewezen weg van verzoening. Hij stemde daarmee in. Hij gaf daar zijn goedkeuring aan. Hij zocht verzoening niet in een eigen weg, in een eigen verzonnen weg, een eigenwillige weg. Maar hij zocht verzoening voor zijn kwaad, voor zijn zonde, in de door God aangewezen weg van het brandoffer. En hij geloofde het evangelie. Het evangelie van het offer. Het evangelie van borgtocht. Een onschuldig dier in mijn plaats. Het evangelie van de Messias. Het was een eenvoudige, simpele handeling die God eiste. De handen op de kop van het offerdier leggen. Meer niet. Je leest niet dat hij eerst boete moest doen. Je leest ook niet wat je ook wel eens leest in Leviticus. Dat men zich eerst moet wassen en reinigen. Of dat men enkele dagen vasten moet. Nee. Hij mocht direct met een offerdier naar de tabernakel gaan. En dat als offer in zijn plaats offeren. Er was niets anders te doen dan alleen de handen leggen op de kop van het offerdier. Geloven in Gods weg van verzoening. En daar heel en al op te steunen. Nergens anders meer op te steunen. Met de hele last van zijn zonde en alles wat hem drukte, te steunen op dat offer. Opdat het voor hem aangenaam zij om hem te verzoenen. Zo werd de zegen van het brandoffer verkregen. Zo kwam de verzoening met God tot stand en werd Gods toorn afgekeerd. Gemeente, dat zijn belangrijke dingen in Leviticus. Want die leren ons hoe wij deel kunnen krijgen aan de verzoening met God. Door het offer dat Christus heeft gebracht op Golgotha. En we kunnen daar het nut uit krijgen. En de zegen alleen maar van krijgen. Door onze handen van het geloof. Op die kruisende Christus te leggen. En hij zal zijn hand op het hoofd van het brandoffer leggen. Dat was alles wat er te doen was. Dat was alles wat er gevraagd werd. Meer niet. En ook niet minder. Calvijn zegt in zijn verklaring iets heel belangrijks. Hij zegt, we ontmoeten hier de natuur van het geloof. We worden hier geleerd wat het geloof is. En wat het geloof doet. We ontmoeten hier het bekende sola fide. Tegenover Rome met zijn boetedoeningen en bedevaarten en goede werken. Heeft de reformatie het sola fide uitgesproken. Alleen door geloof. Worden we gered. In Romeinen lezen wij het. Wij besluiten dan. Dat de mens alleen door het geloof gerechtvaardigd wordt. Zonder de werken van de wet. Dat is Gods weg van verzoening. Alleen door het geloof. In de gekruisigde en opgestane Heer Jezus. En wat doet dat geloof? Wat doet dat geloof? Welke prestatie verricht het geloof? Wat voor werk doet het geloof? Het legt zijn handen op de kop van het offerdier. Dat doet het geloof. Dat steunt het ganse gewicht van zijn schuld en van zijn overtredingen. Op het offer van Christus. Het geloof dat stemt in. Met Gods plan van verlossing. Dat geeft daar zijn goedkeuring aan. En het acht alle andere dingen. Alleen maar schade. Zelfs drek te zijn. En het steunt geheel en alleen op het volbrachte werk van Jezus. En doet dat met zijn ganse bestaan. Met alle zonde, met alle vervloeking, met alle vrees en schuld. En Jezus Christus wordt de enige steun en hoop en toevlucht van de gelovige zondaar. Zoals Paulus ook zegt, ik wens niets anders te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En dat is de weg naar de verzoening met God. We lezen opdat het voor hem aangenaam zij om hem te verzoenen. Gemeente, het lijkt allemaal erg gemakkelijk. Ik denk dat die vraag al reden bij u opgekomen is. Dat is allemaal wel, toch allemaal wel erg gemakkelijk. Ja, dat is het ook. De bekende Acomrie zegt, de moeilijkheid zit in de gemakkelijkheid. Alleen maar steunen op het offer van Christus. Al het andere verzaken. Als die stokbewaarder roept, wat moet ik toch doen om zalig te worden? Wat zegt Paulus dan? Dan heeft hij het niet over bedevaarten en over boetedoeningen. Hij zegt, geloof in de Heere Jezus Christus. En gij zult zalig worden. Het is alles eenvoudig. En daarom voor ons werkheilige hart een aanstoot. En zo moeilijk. Maarten Luther, die heeft ook iets gezegd over die woorden van Paulus. Over dat advies van Paulus aan die stokbewaarder. Geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden. En ik wil u dat graag doorgeven wat hij zegt. Want dat is wel belangrijk. Alles, zegt Luther, is eenvoudig en gemakkelijk. Geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden. Maar het geloof is ver van gemakkelijk. Niets is zo moeilijk dan alles buiten Christus te verzaken. Het vereist een heilzame wanhoop aan alles buiten Christus. Zulk geloof, zegt Luther, zulk geloof is dan ook alleen maar voor de armen. En voor de verslagenen. En de hulpelozen. En de verlorenen. En de verdoemden door de wet. Wat zijn dat woorden vol inhoud van Maarten Luther? Uit enkel genade zalig worden is in strijd met de hoogmoed van onze gevallen natuur. Alleen maar door te steunen op dat offerdier verzoend worden. Wij vinden het te gemakkelijk en we verdenken die weg. Toch kon de offeraar alleen maar met God worden verzoend als hij zijn handen op het brandoffer legde. Dan alleen zou in vervulling gaan, opdat het voor hem aangenaam zij om hem te verzoenen. En daarom is er ook nu maar één weg. De weg die Paulus verkondigde. Geloof in de Heer Jezus Christus. En gij zult zalig worden. Maar daar heeft nu een echte gelovige juist zoveel strijd mee. En daarop letten we in de laatste gedachte en spreken over de strijd met het leggen van zijn handen op de kop van het offerdier. Maar eerst willen we zingen van Psalm 118, het vierde vers. De Heer is aan de spits getreden, dergenen die mij hulpen bieden. Ik zal gered uit zwarigheden, mijn lust aan mijn hateren zien. En wat er dan volgt in het vierde vers van Psalm 118. En hij zal zijn hand op het hoofd van het brandoffer leggen. Dat was noodzakelijk en onmisbaar. Alleen door het geloof in Christus worden wij rechtvaardig voor God. Gods kinderen hebben daar dikwijls een zware strijd mee. Met dat leggen van de handen op Christus. Met dat zich toe te eigenen dat Christus ook voor hun zonden heeft voldaan. Om te zeggen wat de catechismus leert. Nu is niet alleen aan anderen, maar ook aan mij vergeving van zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God uit genade geschonken. Tegelijk moet ik zeggen dat velen daar geen moeite mee hebben. Die zeggen, natuurlijk is Jezus ook voor mij gestorven. Ik geloof toch en ik ben gedoopt en ik leef volgens Gods geboden. Ja, velen zeggen zelfs, Jezus is voor alle mensen gestorven. Maar Gods kinderen hebben daar dikwijls een zware strijd mee. Dat lezen we ook van Abraham. We horen Abraham roepen, waarbij zal ik het weten? Waarbij zal ik het weten, Heere? Dat ik nog een zoon zal hebben. En dat eens de Messias uit mij zal geboren worden. Hoe komt dat toch, dat Gods kinderen daar dikwijls zo'n zware strijd mee hebben? Ik denk dat het komt omdat er zoveel dingen zijn die die toe-eigening van Christus in de weg staan. En laten we dan weer eens beginnen met die offeraar, met die Israëliet. Die komt met een lam of met een jonge stier. Het mocht ook met een paar duiven naar de tabernakel. Om die te offeren voor zijn zonde. Die man, die Israëliet, die werd geconfronteerd met de ernst van zijn zonde. Want zijn zonde had het verbond verbroken. En zijn zonde had de heilige God vertoornd. En zijn rechtvaardigheid eiste voldoening en genoegdoening. Er was gezondigd. Gods heilige wet was overtreden. Gods toorn moest worden weggenomen. Met die zaken voelde die man zich geconfronteerd. En met die zaken worden we geconfronteerd. Als de Heilige Geest ons overtuigt van onze zonden en van onze verloren staat. En ons laat zien wie we zijn voor God onze Schepper. De ernst van de zonde. Wij nemen de zonde niet ernstig. Wij denken dat met een beetje berouw en wat levensverbetering en wat ernst de zonde weggenomen kan worden. Maar zonde is een ernstige zaak. Je moet zonde altijd zien als zonde tegen God. En in de bekering beleven we dit. Dan zien we dat we tegen God hebben gezondigd. Hoor maar wat David zei. Ik heb uw wil, de wil van God. Ik heb uw wil en ik heb uw wet, hoe heilig, stout veracht. Ik heb gedaan dat kwaad is in uw oog. Weten we wel, zien wij wel, wat zonde is in de ogen van een oneindig heilig en rechtvaardig God. Als je dat ziet, word je er bekommerd over. Dan word je er echt bezorgd over. Dan komt er een vraag in je hart, hoe kan mijn schuld verzoend? Hoe kan mijn ongerechtigheid worden weggenomen? Hoe kan ik, overtreder, goddeloze, ooit rechtvaardig zijn voor een heilige God. En zie dan eens Gods ontferming. Dan wees hij die verslagen Israëlieten weg. De weg van het brandoffer. Dan wees de Heere die man uitkomst. Weer iets over Calvijn. Calvijn zegt: die offerdienst, dat was het evangelie van het Oude Testament. Maar daar zegt Calvijn er nog meer over. Hij zegt: die mensen hoorden toen hetzelfde evangelie wat wij horen. Die hoorden toen hetzelfde evangelie. Die hoorden ook, zegt Calvijn, hij die geen zonde gekend heeft, heeft God zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheidsgod in hem. Want dat offerdier was onschuldig. En toch werd het geofferd en verbrand. God wees die schuldige zondaar de weg. En God wijst een verlegen schuldige mens ook nu nog de weg. En die weg wordt ons gewezen door het evangelie. Die weg wordt ons gewezen in de boodschap van dat we zalig worden. Niet door werken of verdienen, maar door het geloof in de Heere Jezus Christus. Het evangelie brengt de boodschap van een offer dat op Golgotha is gebracht. Van God die zichzelf een lam ten brandoffer heeft voorzien. Van een offer dat gebracht is, dat beantwoordt aan al die eisen van Gods heiligheid en rechtvaardigheid. Die eisen waaraan wij niet kunnen voldoen. En die zo zwaar op ons kunnen drukken. Het evangelie brengt de boodschap dat Christus zichzelf geofferd heeft als een onbestraffelijk en een onbevlekt lam. En de toorn Gods, waaronder wij anders eeuwig hadden moeten verzinken, gedragen heeft en weggedragen heeft. We lezen: het is een vuuroffer, een lieflijke reuk de Heere. Dat is in Jezus vervuld. Jezus heeft een offer gebracht, wat voor God een lieflijke reuk was. Zijn bloed, zijn leven, zijn offer was als een lieflijke reuk. Was een offer van rust. Goede tierenheid en waarheid hebben in Jezus elkander ontmoet. En gerechtigheid en vrede, die eerst in oorlog waren, hebben elkander gekust. Er is in Christus een offer van rust gebracht. God voldaan, God bevredigd. En daarom is niets anders nodig dan een waar geloof. Daarom is niets anders nodig dan je handen leggen op de kop van het offerdier. Al je schuld en al je veroordeling, die last die je neerdrukt, die schuld die je verschrikt, om dat allemaal te leggen op dat vergezegende offerlam. Het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Ik hoop, gemeente, dat je dat zuiver evangelie zult vasthouden. Dat je weer niet half naar Rome zult vervallen. En dat alles van een mens tussendoor zal brengen. Maar met dat alleen maar leggen van de hand van het geloof op het offerdier, hebben Gods kinderen nu juist zo'n strijd. Zo'n schuldverslagen zondaar durft zijn handen dikwijls niet te leggen op het offerdier, op het offer van Christus. Hoewel ze zien dat in Jezus alles te vinden is, waarnaar hun ziel dorst en hongert, al de vrede en al de verzoening, het is allemaal in die Christus en in dat offer op het kruis gebracht. En toch durven ze de handen er niet op leggen. En niet geloven, het is ook voor mij geschied. Jezus heeft ook mijn zonden gedragen en verzoend op het kruis. Ze durven de handen dikwijls niet op het offer te leggen. Het is in hun ogen te groot. Zou ik dat mogen doen? Ik die zo gezondig heb, die zo boos is, die zo onbekwaam is tot het goede, die zo gezondigd heeft tegen licht en beter weten in. O gemeente, ik weet het nog uit mijn jonge jaren, hoe ik daarmee worstelde. Mag ik dat wel doen? Zo iemand als ik ben. Zo'n zondaar, zo'n schuldige. Zo'n boze, zo'n onreine, zo'n goddeloze. Ze durven dikwijls de hand niet op het offer te leggen. En de duivel die vist altijd in troebelwater. De duivel komt dan tot ons en zegt, nee, dat is niet voor jou. En hij zal zeggen, dan moet je wel aan heel wat anders voldoen. En hij zal ons plagen met onze zonden. En hij zal zeggen, was het nu, nadat je tot inkeer bent gekomen, was het toen beter met je geworden? Was je toen godzaliger geworden en heiliger geworden? Dan zou het mogen, maar die mens vult alleen maar meer boosheid in zijn hart en zijn bestaan. En daar plaagt de duivel ons mee en zegt, dat is niet voor jou. Ze durven het niet. En ze kunnen het ook niet. Ze missen dat geloof. Dat geloof van die bloedvloeiende vrouw. Een geloof dat door alles heen breekt. Een geloof dat uitstijgt. Boven alles wat veroordeelt. Boven al die strijd en aanvechting van de duivel. En Jezus kleed aanraakt. Ze missen dat geloof. En gemeente, dat wil ik ook zeggen. Er zijn maar weinig mensen die de zuiverheid van het geloof kennen. We hebben geen zuivere gedachten over het geloof. Wij zien het geloof dikwijls als iets verdienstelijks. En niet zoals het alleen maar is. Het is alleen maar een ontvangend instrument. Het is alleen maar een lege hand. En een dorstige en hongerige ziel. Het geloof. Ik kan het niet geloven, zijn Gods kinderen. Ze durven het niet en ze kunnen het niet. Ze zeggen, wat zeggen ze? Dat hoor je. Ze zeggen, dan moet je toch veel dieper ontdekt zijn aan je zonde dan ik ben. Dan moet je toch veel dieper voor God hebben gebogen dan ik gebogen heb. Om je dat toe te eigenen dat Jezus voor jou gestorven is, dan moet je toch echt helemaal aan een eind zijn gekomen. En aan de waterkant hebben gestaan om jezelf te verdrinken. En sommigen prediken en geloven het ook. Dan moet je zo ver eerst komen dat je bereid bent om voor Gods eer verdoemd te worden. Dan mag het helemaal niet meer over je eigen zaligheid gaan. Dan mag het alleen maar over Gods eer gaan. En als je dat allemaal niet bezit, dan mag je de hand niet op het offerdier leggen. En zo zijn vele van Gods kinderen hun hele leven op zoek naar dingen op grond waarvan zij dan zouden kunnen en mogen zeggen, Jezus is ook voor mij gestorven. Wat zijn er een hindernissen en een onmogelijkheden op de weg naar het echte geloof in de gekruisigde Christus. En die verhinderingen zijn bij mensen die toch van dood levend zijn gemaakt. Die toch kunnen zeggen, eens was ik een vreemdeling van God en van mijn hart. Die toch in hun verslagenheid zicht op Jezus hebben gekregen. Op zijn bloed en gerechtigheid. Die toch zien dat in die Christus alles is wat zij nodig hebben. Maar ze missen het zo. Op de hand van het offer te leggen. Om te zeggen, nu is niet alleen aan anderen. Maar nu is ook aan mij vergeving van zonde. Eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken. En dat brengt ons tot een belangrijke vraag. En tot een belangrijk antwoord. De vraag is, wat kan zo'n bekommerde zondaar, zo'n bestreden gelovige, zo ver brengen dat hij zijn hand er wel op durft te leggen. En zijn handen er wel op kan leggen. En wel kan zeggen, nu is het niet alleen aan anderen, maar nu is het ook voor mij. Wel, eerst zal mijn antwoord kort zijn. Dat kan alleen de Heilige Geest bewerken. Als er iets is wat God in zijn eigen hand heeft gehouden, dan is het wel zekerheid vestigen in het hart van een mensenkind. De zekerheid dat God nooit meer op hem toornen zal. Die zekerheid kan een mens mij niet geven. Ja, wij zoeken het soms bij mensen. En als een dominee het goede van ons gelooft, dan zijn we dan heel lent gevorderd. Maar echte zekerheid kan alleen God je geven. Kan alleen de Heilige Geest je geven. De Geest alleen kan je boven al die strijd en al die aanvechting, al die duisternis, al die vervloeking uittillen. En doen geloven. En nu is het ook voor mij. Niet alleen voor anderen. Ook voor mij. En dan is er nog een belangrijke vraag. Wat gebruikt de Heilige Geest daarvoor? Om mensen zo ver te brengen. Wel, de Heilige Geest, dat lezen we hier in Leviticus. De Heer gebruikt daar het brandoffer voor. God gebruikt daar het evangelie van het brandoffer voor. En wat is dat voor een evangelie? Dat is geen verbasterd evangelie. Dat zegt, je moet dit nog bezitten en dat nog bezitten en dan mag je misschien hopen. Nee, dat is een evangelie dat zegt, wij worden om niet gerechtvaardigd. Uit zijn genade. Door het geloof dat in Jezus Christus is. De Heilige Geest gebruikt daarvoor de boodschap van het evangelie. Om die bestreden, weifelende christen in zijn strijd boven alles uit te tillen, gebruikt hij de boodschap van het offer. De boodschap van het evangelie. En dat zegt dat het werk gedaan is. Dat er niets bij kan. En ook niets bij hoeft. Dat er niets meer nodig is dan je handen te steunen op het offerdier. Dat al de geschiktheid die geëist wordt is verloren, schuldig. Nergens anders weten heen te gaan. Alleen je handen te steunen op dat offer. Dat is een geloofsdaad die de Heilige Geest tevoorschijn roept. En dan spreken we over de overredende kracht van de Heilige Geest. Die kan overreden. Die voert ons uit de duisternis naar het licht. Die voert ons uit de gevangenis naar de vrijheid. Die brengt Christus zo dicht bij ons. Dat wij de handen opleggen. En zeggen, nu is het niet alleen voor anderen. Nu is het ook voor mij. Dan leggen we de handen op in Jezus. Die om onze overtredingen is verwond. Om onze ongerechtigheden is verbrijzeld. Wiens straf ons de vrede aanbrengt. Dan is er omhelzing. Van een vloek die gedragen is. En een toorn die gestild is. En een schuld die verzoend is. Opdat het hem aangenaam zij. Om hem met God te verzoenen. O, wat krijgen dan die woorden een betekenis. De straf. Die ons de vrede aanbrengt. Was op hem. En door zijn striemen. Is ons genezing geworden. Ik voor u. Daar hij anders. De eeuwige dood. Had moeten sterven. Gemeente. We kijken er even terug. Naar Leviticus 1 vers 4. En hij zal zijn hand op het hoofd des brandoffers leggen. Opdat het voor hem aangenaam zij. Om hem te verzoenen. Dat moest hij dus doen. Zijn handen op het brandoffer leggen. En zijn zonden belijden. Of dat hardop moest, dat weten we niet. Maar die handoplegging ging gepaard met zondebelijdenis. We zien dus belijdenis van schuld naar voren komen. Want geloof heeft altijd gezelschap. Heeft niet gezelschap van goede werken en van boetedoeningen. Maar heeft gezelschap. Hugo Binning zegt gezelschap van een vernederd hart. Van een verslagen hart. Van een schuldbelijdende zondaar. En laten we dan nu nog eens zien, dat hebben we nog niet gezien natuurlijk, waar die man zijn schuld beleed. Die beleed zijn schuld bij het altaar. En met zijn handen op het offerdier. En dat is een gezegende plaats om schuld te belijden. Schuld belijden. Aan de voet van Golgotha's kruis. Schuld belijden. Met je handen op het offer van Christus. O gemeente. Dat is de diepste. En de oprechtste schuldbelijdenis. En laat ook eens denken. Wat die offeraar zag. Want die oud-testamentische dienst. Het was vooral iets wat zichtbaar was. Zoals de sacramenten nu zichtbaar zijn. Het was vooral een zichtbaar evangelie. Wat ze daar zagen in die tempel. Zichtbaar iets. En wat zag die offeraar? Wat zag die man? Nadat hij zijn handen op de beest gelegd had. En zijn zonde beleden had. Wat zag hij toen? Er werd dat dier gekild. En zijn bloed aan dat altaar uitgegoten. En het werd de huid afgestroopt. En het werd in stukken gehouden. En die stukken, die werden verbrand in het vuur van het altaar. En dan moest die man denken. Dat verdiende ik. Dat had met mij moeten gebeuren. O, wat een verwondering. Dat de Heere toestond. Een onschuldig dier in zijn plaats. Gemeente bij het altaar. Als je bij Golgotha komt, dat wekt verwondering. Verwondering. Voor zo een als ik ben. Ik had die dood moeten sterven. Ik had die vloek moeten dragen. Ik had die verlating moeten ondergaan. En daarom is het geloof een nederig ding. Een nederig ding, zegt Luther, is het geloof. De hand des geloofs leggen op de kop van het offerdier. Een andere weg was er niet voor die Israëliet. En denk nu maar niet dat er voor u wel een andere weg is. U gaat misschien een andere weg, maar die zal uitlopen op een eeuwige ontgoocheling en vergissing. Ook nu kunnen we niet anders gered worden dan door geheel en al te steunen op de offeranden van onze Heere Jezus Christus. Eenvoudig. Ja, heel eenvoudig. Daarom juist voor ons zo moeilijk. Want wij maken het graag ingewikkeld. Dan blijft er voor ons ook nog iets van roem over. Dan voegen we ook nog iets toe aan onze redding. Maar God heeft de redding zo uitgedacht dat er niets te roemen valt. Dat wie roemt, alleen maar kan roemen in de Heere. Nog een vraag. Waar steunt u op? Waar steunt u op? O, wat zien we mensen bouwen. Op berouw en op tranen. Op hun ernstig bidden. Hun schuldbelijdenissen. Hun godsdienstige gevoelens. En hun emoties. En we zien ook mensen steunen op hun verstandsgeloof. Die maken er een rekensom van. Ik ben een zondaar. En Jezus is voor zondaren gestorven dus. Het is allemaal in orde met me. En er wordt vandaag in de dag heel veel nagepraat. Nagepraat. Huntington zei, de kerk zit vol papegaaien en apen. Papegaaien die napraten en apen die nadoen. En als je met gewichten kan praten, kom je al een heel eind. Maar voor God heeft dat geen waarde. Het komt op het echte geloof aan. Dat zich schuldig en vervloekt verlaat op de offeranden van Christus. Er zijn ook mensen die zoeken hun zonden toe te dekken. En je kunt er soms echt wel in slagen om dat toe te dekken. Toe te dekken dat de mensen er niks van zien. En toe te dekken dat je geweten op een duur ook zwijgt. Maar dan zijn ze niet weg. Dan komen ze terug als je sterven moet en God ontmoeten. Gemeente, hoe het ook draait of keert, er blijft maar één weg over. De weg van het naar het altaar toe. De weg naar Golgotha's kruis. De weg van die boetvaardige moordenaar. Heere, gedenk toch mijner. Als in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En dan tot bemoediging. Ja, tot bemoediging. Dat brandoffer, dat was bestemd voor overtreders. Dat was bestemd voor overtreders. Dat was niet voor goeden en voor braven, juist voor overtreders. O, wanhoop dan toch niet dat je zonden te veel of te groot zijn. Het offer was bedoeld voor mensen die overtreden hadden. Het offer van Christus is bedoeld voor de zondaren en niet voor de rechtvaardigen. En dan zien we dat die offeraar, dat hij het zegel van zijn goedkeuring hechtte aan de wijze waarop God verzoening wilde tot stand brengen. Die gaf zijn goedkeuring aan die weg. Die stemde daar helemaal mee in. En dat is een element van het echte geloof. Comrie in zijn boekje ABC des geloofs, bij het woordje A, heeft hij het over amen. En dan zegt hij, het geloof is een amen zeggen. Ja, zelfs een zielsamen zeggen. Op de weg van zaligheid in Christus. Amen zeggen. Op die aanbiddelijke verlossingsweg. Een verlossing. Alleen door het geloof. In de gekruisigde en opgestane Jezus. En volk des Heren, wees getroost. God is te rechtvaardig om tweemaal betaling te eisen. Om de dood van het offerdier te eisen. En de dood van de schuldige offeraar. Te rechtvaardig om de dood van Christus te eisen. En de dood van hem, hen die bij hem toevlucht zoeken en schuilen. Amen. Heere, geef dat wij de weg van die offeraar zouden gaan. En dat is de weg naar Golgotha, om daar schuld te belijden, daarvoor u te bukken en de hand op het offer te leggen. Geen andere weg meer te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. O Heere, maak het waar in ons leven, opdat het hem ten goede zij, om hem te verzoenen. En geef uw kinderen te zeggen, gestorven voor mij, dat zal mijn zwanenzang zijn, om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten wij nu zingen van Psalm 35 en daarvan het eerste vers. Twist met mijn twisters, hemelheer. Ga mijn bestrijderen toch tekeer. Wil spiezeren, das en schild gebruiken om hun gevreesd geweld te fnuiken. En wat er dan verder volgt. In het eerste vers van Psalm 35. Maar aan de gemeente wordt nog het volgende bekendgemaakt. Vanavond zal dominee G.W.S. Mulder voor ons voorgaan om 19 uur. Volgende week zondag zal er in de morgendienst leesdienst zijn. In de avonddienst zal dominee L. Blok voorgaan om 19 uur. Op woensdagavond 7 oktober zal dominee Meester voor ons voorgaan om 19:30. Dit alles zo de Heer willen wij leven. We zingen vers 1 van Psalm 35. Thank you. ontvangt de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.